Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Hallo en welkom in de Erno Hanning Show. Vandaag gaan we het over een onderwerp hebben en we hebben het er vorige keer ook over gehad. En ik heb net nog Jan-Willem Sijp. Hij gaat ons vertellen over verkoop. Jan-Willem, welkom.
Ja, goedemiddag, dankjewel.
Verkoop is een breed onderwerp. We hebben de vorige aflevering gehad over acquisitie. Dus wil je daar meer over leren, dan is dat goed. Dat is het begin eigenlijk van de verkoop. We hebben het nu over de tweede fase aan het kopen. Jan-Willem is oefenmeester in klantcontact. Zijn motto is verkoop is mensenwerk. En hij verzorgt workshops, trainingen, presentaties en lezingen op het gebied van commercie en communicatie. Hij is auteur van 11 boeken en meer dan 200 artikelen. Echt een expert. Wat we gaan doen, wij hebben het nu over behoeftegericht verkoop. En in het einde van de vorige aflevering hebben we het al een beetje de deur voor opengezet. Maar om nu te beginnen, wat is eigenlijk behoeftegericht verkopen?
Ja, behoeftegericht verkopen, dat is het tegenovergestelde van productgericht verkopen. En behoeftegericht verkopen houdt in dat je de klant of opdrachtgever tot inzicht laat komen dat hij tot aanschaf over moet gaan. Betekent dat de klant, of opdrachtgever, in dit geval dan de prospect, als het nog geen klant is, veel aan het woord is geweest, omdat de leverancier, de zelfstandige, de ondernemer, veel vragen heeft gesteld om de wensen en die behoeften te achterhalen. En betekent ook dat, elk mens is geboren met twee oren en één mond. Dat ze ook in die verhouding gebruikt worden, die zintuigen. Dus dat betekent ook 2/3 van de tijd luisteren. En 1/3 van de tijd praten. En dat betekent dan dat je een vraag stelt of een advies geeft. Maar de behoefte is boven water gekomen. En daar heb je dan een oplossing voor. Of niet, dat je de opdrachtgever in contact brengt met iemand in je netwerk die hem wel verder kan helpen. Behoeftegericht verkoop houden ze in dat je de behoefte van een ander boven water krijgt. Zoals een huisarts een diagnose stelt als je ergens pijn hebt.
Ja, dat, ik heb het daar ook zelf vaak over. Dus het een van de elementen, met name de eerste gesprekken met zo'n potentiële klant, zo'n lead, is dat je eigenlijk alleen maar aan het vragen stellen bent.
Ja.
Dat is mooi. Wat is de structuur voor het verkoopgesprek als je eenmaal aan tafel zit bij zo'n klant?
Ja, nou, er zijn, als we hem 4 stappen zouden onderverdelen, is het uitgaan van het motto geen contract zonder contact. Laten we ervan uitgaan dat je een uur hebt aan tafel. Dan ga ik even echt uit van de leverancier die op bezoek gaat bij een potentiële klant. Is dat je eerst een minuut of 10 besteedt aan het contact, aan voorstellen, aan echt contact maken, aan chemie laten ontstaan. Vervolgens gaat het naadloos over in in de aanleiding. Wat brengt ons bij elkaar vandaag? Wat speelt er? Hoe is het nu? Nogmaals, die pijn, die behoefte boven water krijgen. Ja, nog steeds hou je je mond als leverancier over de oplossingen. Je bent alleen maar aan het analyseren. Je bent aan het doorvragen. Stel dit, stel dat. Eigenlijk nog steeds bezig met de diagnose. Je hebt nog steeds geen behandelplan uitgeschreven. Nou, vervolgens inderdaad kan je ook vragen naar budgetten, planning, hoe ze het zien. Kortom, een scala van misschien wel 30, 40 vragen die je stelt, die je best wel met een schuin oogje op een lijstje voor je mag hebben. Maar nogmaals, stel ze en noteer, want dat betekent ook dat je daadwerkelijk interesse hebt. Nou, vervolgens kun je toewerken, als dat nog past binnen dat uur uiteraard, naar waaraan jij denkt hoe we die wens kunnen oplossen, hè, van hier naar nu. Dus als de klant over 10 jaar nog eens even terugkijkt op de afgelopen 10 jaar, en het is zo goed gegaan, het is zo'n mooi droomplaatje. Nou, dan zou natuurlijk de vraag kunnen zijn, wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, misschien dat jij dan wel die klant hebt geholpen daar die doelen te realiseren of die droom uit te laten komen. Nou, en dan vul je hem in en dan kan je het dan zelf even even checken of dat bedrag, want ik vind het is niet verboden om over geld te praten tijdens gesprekken, niet gelijk de eerste minuut, maar dan best wel de eerste of zeker op de tweede ontmoeting. Nogmaals, om te kijken of je op één lijn zit, want zou er wat zijn als de klant denkt van dat is 2000 euro, je hebt het niet over geld gehad en er komt dan een verte van 26.000 euro, dan krijg je toch wel een schrikreactie. En dat kan je beter maar voorkomen. Nou, en vervolgens maak je afspraken, vervolg, offerte of misschien zelfs wel een toezegging en zorg ervoor dat er geen open einde aan zit, maar dat er nog een vervolg is. Dus ik bel u dan en dan op. Kortom, hou ook het initiatief zelf bij je als leverancier.
Je hebt een aantal vragen die je noemde, zoals bijvoorbeeld budgetvragen.
Ja.
Zelf heb ik ook altijd van, het is ook goed om te vragen, het is, wie is eigenlijk uiteindelijk eind van wie neemt de beslissing in dit traject?
Ja, zeker.
Want stel dat je met de verkeerde persoon aan tafel neemt die beslissing neemt en je bent dat aan het opvolgen en aan het opvolgen. En ook zeker die is hier verantwoordelijk. Dat zijn natuurlijk wel vragen die lastig zijn voor de andere persoon. Als je dan moet vragen van, god, wie is eigenlijk hier verantwoordelijk voor? En zij vinden zich zo belangrijk. En ze zijn eigenlijk niet verantwoordelijk. Dan is dat een hele lastige vraag. En hetzelfde geldt voor, wat is eigenlijk budget? Vaak hebben natuurlijk mensen die zoiets van, ja, wacht even, als ik het budget zeg, dan ga je daar je product of je prijs op aanpassen. Ja. Dan zeg jij maar wat het kost. Hoe ga je daar met die twee vragen eigenlijk om?
Ja, nou, de eerste van de besluitvorming is, wie naast u neemt nog meer de beslissing? Weet je, dat kan je vragen. Want dan heb je sowieso natuurlijk de ander niet gepasseerd en de ander nog steeds even belangrijk, vind je hem of haar. Wie beslist er hier en wanneer? Vraag ook even nog naar een datum uiteraard, naar een periode. Dat is wel te doen. Behalve natuurlijk als je weet dat het een eenmansbedrijf is, aan wie je gaat leveren, dan is het heel duidelijk. Maar vooral bij grote organisaties, waarbij je echt met de DMU, Decision Making Unit, te maken hebt, is dat dan een goede vraag. En dan nog kan je er wel eens naast zitten. Dan denk je dat het kat in het bakkie is. En dan gaat de directeur die je niet gesproken hebt, die golf met een vriendje en die doet hetzelfde wat jij doet. En dan gaat hij alsnog mis. Dat heb ik ook meegemaakt. Dus het is geen garantie, maar door naar de vraag in ieder geval heb je hem wel beter in beeld dan dat je er niet naar vraagt. En over budget. Natuurlijk kan je inderdaad, zou de klant of de prospect kunnen denken van, ja, als ik een bedrag noem, gaat hij er naartoe rekenen. Nou, dat is wel, dat zou natuurlijk wel heel erg niet slim zijn, want wellicht vragen ze nog meer bij meer partijen een prijs op. En als jij denkt van, ik ga lekker tot daarnet onder of daarnet boven zitten, terwijl ik gewoon dan al 200% zeg maar mijn bedrag over de koppen plaats laten gaan. Dus kortom, zeg maar, jij offreert 1000 euro eigenlijk, maar het klantenbudget is 2000, dat je denkt van, weet je wat, ik ga lekker op 2500 euro zitten, dan maak ik 1500 euro winst. Lijkt me niet handig, want als je een concurrentie bent, dan een ander biedt voor 1000 euro aan, appels met appels uiteraard, dan prijs je jezelf uit de markt. Maar nogmaals, als ik het voorbeeld geef van die 2000 versus die 26.000 euro, als je dat vertelt, dan wordt het in de regel wel gesnapt. En als de klant het niet wil vertellen, zou je kunnen zeggen, nou, voor een tekst zoals dit of een rechtsbijstand, hè, als je een advocaat bent als dat, en je noemt daar een indicatief bedrag bij voor een aantal dagdelen of de periode, dat je dat destijds bij een andere opdrachtgever zo in rekening hebt gebracht en je kijkt of de persoon aan de andere kant van de tafel wit wegtrekt, dan weet je ook al hoe dat valt. Dus je kan zelf dan ook even een klein balletje opgooien, maar probeer het af te stemmen.
Ja, en probeer je eigenlijk in het gesprek ook gelijk de verkoop te doen, of doe je eigenlijk altijd standaard een offerte en bel je dat dan weer na?
Nou, als ik nu even vanuit mezelf, als ik aanvoel dat men wil samenwerken, dat er een intentie is om het te doen, dan, ja, waarom zou je dat niet doorpakken? En dan kan ik ook reet al de agenda's trekken. Je zou, dat heeft dan met afsluiten te maken, hè, om de orde vragen, om het zo te noemen. Dat zijn wat basisonderdelen van de gemiddelde verkooptraining in Nederland. Het is niet verkeerd om, als de klant het zelf niet, geen signalen afgeeft, om een soort proefafsluiting te doen. En dat kan bijvoorbeeld zijn van, goh, denkt u, wilt u, even vanuit mezelf gesproken, wilt u de training in januari of in maart laten plaatsvinden? Nou, in maart zitten we aan te denken. Oké, en weet je, op dat moment weet je al gelijk, er wordt getraind in maart. En de vraag is misschien nog even nog nou, niet bekend wie dat gaat doen, maar uiteindelijk ben je wel bezig met een soort van afsluiting. En dan kan het zomaar zijn dat ze jou daarvoor ook op het oog hebben. Dus dat kan je ook gewoon doorpakken.
Ja, je wil, in principe wil je graag, we hebben het al over prijzen gehad.
Ja.
Maar een prijs is natuurlijk maar één ding. Want het gaat niet alleen over wat is nou echt de prijs van wat jij levert. Maar wat is het eigenlijk waard voor de klant?
Heel goed. Ja, de waarde. En dat is nog belangrijker. Want als de waarde zwaarder weegt dan de prijs, dan wordt er gekocht. Dat betekent dus dat je ziet als een weegschaal, als een balans met zo'n wijzer. Als de prijs zwaarder weegt dan wat de klant het waard vindt, dan is het te duur. Betekent dat de leverancier onvoldoende de waarde heeft aangetoond. En de waarde kan je alleen maar aantonen als je weet wat de behoefte is. En dat je die pijn, hè, die wens, die behoefte, dat je die kunt oplossen met jouw diensten, met jouw product, met jouw expertise, met jouw aanpak. Inclusief jouw gunfactor, hè, van de leverancier zelf in dit geval. Dus die waarde, ja, dat is... Hij is bijna onderbelicht. Ik ben blij dat je hem zelf aanstipt, Erno. Want dan blijf je ook uit het prijsverhaal. En dan maakt prijs ook niet meer uit. Omdat de waarde zo goed voelt.
En ik gebruik zelf ook... stel dat je iets hebt waar je erachter komt dat de waarde verandert is bijvoorbeeld 10.000 euro.
Ja.
En jouw prijs is 2.000 euro. Hè? Dus de waarde is 5 keer zoveel dan de verkoopprijs. Dan is het eigenlijk... Ja, heel logisch dat de klant ja zegt, want ze verdienen gewoon 8.000 euro op dat moment.
Ja, als je het al kunt kwantificeren uiteraard.
Ja.
Maar als dat zo voelt, wij spreken een waardebepaling achteraf zou daar een hele mooie test van kunnen zijn. Tuurlijk, maar goed, ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een klant zei, terwijl 2.000 euro kostte, van goh, het was me wel 10.000 euro waard. Ik heb wel gehoord van... mijn verkopers, want dat was toen in een bedrijf, in company, dus voor 10 medewerkers, een training gegeven. En die zei van nou, ze hebben elk inderdaad gemiddeld zo'n 5 extra opdrachten binnengehaald, RSON van gemiddeld 5.000 euro. Dus als je dan zo kwantificeert, dan heeft die training zichzelf al binnen een paar maanden terugverdiend.
Precies. Dat is denk ik, ik vind het wel altijd een hele mooie manier om op te zoeken. Bij de klanten en mensen waar ik mee werk is, ja, wat is de waarde van wat wij doen? Ik wil dat altijd graag opzoeken. Wat is de waarde van wat we doen? Kan ik dat een bedrag uitdrukken en kan ik dat dan ergens relateren aan wat de prijs is, wat ze op dit moment betalen voor wat ze uiteindelijk aan waarde krijgen?
Zeker, op besparingen, ja. Veel kosten, weet je, dat kan je allemaal, als het even kan kwantificeren, als men daar gevoelig voor is. Hè? Als je een persoon tegenover je hebt die denkt van, ach joh, kan mij het verschelen, al die getallen, want die kan het ook niet hard maken. Ik kan het ook niet van tevoren hard maken en garanderen. Want ik ben afhankelijk van de medewerkers die dat vervolgens gaan doen. Het enige wat ik kan doen is aanreiken en coachen en stimuleren. Maar uiteindelijk moeten ze zelf dat toneel op. Hè? Ik ben alleen maar een chauffeur in de zijlijn.
Hoe doe je dat dan? Hoe laat je dan dat voordeel van klanten? Je hebt net al een voorbeeldje van jezelf, maar dan heb je nog andere dingen. Maar we zeggen, hoe kan je dat dan de betekenis, de waarde en de voordeel van de klant laten zien?
Nou, wat zou kunnen? Een tekst schrijver die een website... een websitebouwer, in combinatie met een tekst schrijver, logischerwijs. Eerst is de oude site en dan is de nieuwe site. En dat websitebezoek zou je natuurlijk heel mooi kunnen meten ook met de huidige site is. En dan kan je natuurlijk een belofte doen, maar geen garantie. Dat als we de site opnieuw aanpakken, nieuwe structuur, nieuwe richtlijnen... goed woordgebruik, juiste HTML, goede indexatie, Google aanmelden, gewoon het hele complete plaatje waar ik geen expert in ben, maar er zijn zat experts van in Nederland. Dan zou je natuurlijk wel kunnen zeggen van nou, bij andere bedrijven is dat zo gegaan en is dit het resultaat geweest. En dan zou je het ook weer in één meter kunnen doen bij jouw klant om te kijken van wat heeft het opgeleverd. Heb je gelijk weer input voor een volgend project? Maar dat zijn natuurlijk wel zaken waar bepaalde klanten wel gevoelig voor zijn. En die je kunt gebruiken, dat soort getal.
Ja, ja, helemaal eens. Oké, we hebben het gewoon over behoeftegericht verkopen. Ben ik nog iets vergeten nu?
Nog één klein punt. vergeet dan niet, het is echt een oproep voor de luisteraar, om de betekenis en het voordeel voor de ander, voor de klant hierbij te noemen. Dus nogmaals, geen advocaat, maar vrijspraak. Dus praat vooral in voordeel voor de ander. Van wat heb ik daaraan? Wat zien het voor mij vanuit de klant beredeneerd? Dat zou ik nog graag willen toevoegen.
Ja, ja dat, en dat is... Dat lijkt zo simpel nu zegt, hè, maar dat is natuurlijk omdat je zelf het midden in je ding zit, is dat natuurlijk voor de ondernemer die bezig is en die al jaren of een tijd lang zijn product heeft, gewoon heel lastig om dat dan weer te vertalen, want ze zitten midden in hun eigen materie natuurlijk.
Ja, dat klopt, maar goed, denk dan aan tijdwinst, denk dan aan een beter imago, denk dan aan beter exposure, denk aan gemak, genot, gewin, geen gezeur, hè? Zeg maar de 4G's. En als je dat dan ook nog kunt kwantificeren met getallen erbij, dan komt dat veel beter aan dan zo'n mooi glimmend product type de XX30, om maar zo te zeggen.
Dankjewel Jan-Willem voor deze tweede aflevering. We hebben het gehad op behoeftegericht verkopen.
Alsjeblieft.
Voor de eerste aflevering hadden we het over acquisitie. Terwijl de manieren om nieuwe opdrachten binnen te halen. En dus ding over juist als je aan tafel zit eenmaal. Wil je hier meer over leren, dan heb je bijvoorbeeld het boek Acquisitie voor Professionals van Jan-Willem voor Duidelijkheid. Op zijn website Vendicum, Vendicum.nl. Onder publicaties vind je dit boek. En de volgende aflevering die gaat over onderhandelen. Lijkt me weer een super onderwerp, Jan-Willem.
Ja, dat is het ook. Het is een heel spannend en interessant onderwerp.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.